Een schepping die kapot dreigt te gaan aan hebzucht en uitbuiting. Kapot aan slavernij van mensen. Vaak vastgeroest in schijnzekerheden. Maar bovenal vastgelopen in angst voor uw vrijheid. Zo roepen wij tot u onze God. Vanwege alle benauwde zielen en alle lege harten. Vanwege alle gesloten ogen en oren en alle verlamde handen en voeten. Vanwege alle weerzinwekkende onrechtvaardigheid en alle onduldbare onderdrukking roepen wij tot u onze God. Laten we samen bidden voordat we de lezing doen uit Psalm en de lezing uit het Bijbelboek Jona. Eeuwige, u die wij in de geest van ons kindschap onze vader en onze moeder mogen noemen. Vervolmaak onze harten omdat wij mogen leven als dochters en zonen van u. Wees in ons midden met uw warme liefde. Wees in ons midden met uw klare wijsheid, zodat wij bemoedigd en bezield ons deze week kunnen toewijden aan alles wat ademt en alles wat leeft. Eeuwige God, laat ons groeien naar het vertrouwen in u, opdat wij mogen blijven uitzien naar het door u beloofde erfdeel. In de naam van Jezus. Amen. Oh, elektrische. Nou, daar ben ik altijd blij om. Want heel veel teksten in de Bijbel zijn vrouwelijke teksten. Ik zal u nog eens uitleggen waarom. Maar de meeste teksten worden door mannen voorgelezen. Maar dat past helemaal niet. Het zijn bijna allemaal teksten die leven geven, zijn altijd vrouwelijk. Altijd. Er komt geen man aan te pas. Dus ik ben blij dat we een elektrische hebben.
Een lied, een psalm van David, psalm 108. Mijn hart is gerust, o God. Ik wil zingen en spelen. Mijn ziel ontwaakt met harp en lier. Ik wil het morgenrood wekken. U, Heer, zal ik loven in heel de wereld. Over u zingen voor alle volken. Hemelhoog is uw liefde. Tot aan de wolken reikt uw trouw. Verhef u boven de hemelen, God. Laat uw glorie heel de aarde vervullen. Bevrijd uw geliefde volk. Help het met uw machtige hand. Verhoor mij. Tot hoever moet ik lezen? Tot hier? Ja.
Okay. Laten we samen zingen lied 858, de verzen 1 en 2.
Jona 2. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer zijn God te bidden. In mijn nood roep ik de Heer aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem. U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. Door kolkend water ben ik omgeven. Zwaar slaan uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Het water stijgt tot aan mijn lippen, muren van water storten op mij neer. Zeewier om mijn hoofd verstikt mij. Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen. Naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, o Heer, mijn God. Nu mijn levensadem mij verlaat, roep ik u aan, Heer. En mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. Zij die armzalige afgoden vereren, verlaten uw trouwe God. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en uw offers brengen. Mijn geloften los ik in. Het is de Heer die redt. Toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis Jona uit op het land.
Het is me nogal een verhaal zo over Jona. Misschien klinkt het u wel bekend in de oor. Maar ik sta daar natuurlijk ook. Ik ben Krijsmans predikant al heel lang. En dat niet alleen. Ik ben ook nog een keer associate member van de Schotse kerk. Dus een beetje, daarom vond ik het leuk om hier te zijn. Want ik ga ook wel eens naar een heel klein eilandje is dat, in de Binnenhebriden. Daar heb je een heel oud klooster, hè, van Iona, met prachtige liturgieën en gezangen. En daar ben ik heel erg aan verbonden. Daar ga ik heel vaak heen. Daar ben ik ook associate member van. Dan weet u dat, hè? Dus een beetje met de zee en zo, en zo'n kerk en liturgie, dus dat spreekt hem wel erg aan. Er is een prachtig boek, wat u misschien vroeger nog wel eens gelezen heeft. En daar staat, er zijn maar vier gestrengen die de diepte van een ziel kunnen peilen. En die vier gestrengen zijn de vier hoofdstukjes van Jona. Zo begint het boek van Moby Dick, als die grote kapitein er achteraan gaat. En ik heb één gestreng gelezen, dat is hoofdstuk 2. Dat is eigenlijk een gebed die Jona, dat betekent duifje, eigenlijk wilde duif. Het is een dierenverhaal. Het is een dierenverhaal die heel vaak heel kinderlijk uitgelegd is. Hè. Gewoon tot aan een jaar of 12 hoor je dat dan nog wel eens, hè, op de lagere school of op de kinderkaravaan of hoe dan ook. Maar er zit een hele mooie diepte in. En die wil ik u eventjes een ander beeld van die Jona laten schetsen. De vis die een duifje opslokt. Het is een verhaal tussen redelijkheid en mysterie. Logica, maar ook liefde. Vertrouwdheid, maar ook enige huiver. Het is vervreemding. En dat is nou juist het mooie wat er is. Want die vervreemding in het gedeelte, hoe kan dat nou, hè, dat iemand die bidt en die zit in een vis, hoe kan dat en hoe gaat dat? Maar misschien zit daar een hele diepe laag onder. Het is onbegrijpelijk en daar gaat het om, want u kunt het niet vastgrijpen, u kunt het niet bevatten. Nou, daar gaat het hele vertrouwen, het hele geloof om. Dat moet je niet willen vasthouden of willen begrijpen in al zijn dieptes. Dan ga je dat een beetje met je hoofd doen, het gaat om de hart, om de ziel. Heer, ik wil het morgen rood wekken zoals in Psalm 108 staat. Dat kun je niet begrijpen. Dat is een ervaring. En daarom is het misschien wel zo herkenbaar voor ons. Het is vooral ook een narratief, een verhaal over een God wiens genade die bijzonder is voor woorden. Er is bijna geen andere manier om die liefdevolheid van de eeuwige te vertellen met zo'n bizar verhaal als van Jona. In de synagoge wordt op Yom Kippur, de grote verzoendag, aan de avond waarin collectief die vergeving wordt uitgesproken, wordt dit gedeelte gelezen. En Jezus zelf verwijst niet naar een wonder, hè? Hij verwijst niet naar een wonder, maar naar een teken. Het enige teken dat u zult krijgen is het teken van Jona. Lieve mensen, ik ga mij vandaag niet verslikken in die vis. En die gaan me ook niet verslikken in die profeet Jona. Die vis heeft hem al opgeslokt en hij lag zeer zwaar op de maag. Hij moest eruit, dus dat is allemaal niet zo goed gegaan. Die wilde duif, die krijgt een opdracht om naar een stad te gaan die hij niet kent. Naar een verre vreemde wereld. Alsof het zou zeggen, nou, hè, ik zie wel eens van die, dan wordt er wel eens een keer een beroep gedaan op een predikant, hè, of een zendeling. En dan naar Suriname, Bali en zo, hè, dat lukte allemaal nog wel, of Spanje. Maar ik ben ook in Kabul geweest met meer als, dat is bij 500.000 zijn daar straatkinderen. Dat is ongehoord wat daar gebeurt. Geen predikant gezien. Die roepingen, die voelen ze vaak niet zo erg. Hè? Dat kan ik wel begrijpen, dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Je voelt ook niet gelijk, ik word geroepen naar Teheran of zo. Toch eerder naar een land waar het al wat beter toe is. Hè? Dus dat is een beetje ook de humor. Hè? U moet begrijpen dat in het woordje humor en genade, dat is in het Jiddisch bijna hetzelfde. Hè? Een geintje maken is humor, maar dat betekent ook genade. Hè? Dus het is wel, ook dit verhaal zit ook humor in van de Allerhoogste. Die Ninive, waar die heen moet, staat symbool dus voor een verre vreemde wereld. Of verre vreemde mensen die wij niet kennen. Die anders zijn dan u. Maar dat is wel leuk, want ieder mens is anders. Hè? Daarom heet hij ook de ander. En dat gaat hij niet. Hij weigert dienst en dat spreekt mij wel aan. Hij keert terug toe en zegt, ja, maar dat ga ik niet doen. Ik ga naar de Canarische eilanden. Dat is best goed toe vandaag zo. Hè? Hij gaat naar Spanje. Hij gaat de andere kant op. In tegenovergestelde richting. Naar rustige orde. En dan neemt hij scheeps En dan kent u dat verhaal wel, dan komt er stormen en dan hebben mensen bijgeloof en dan gaan ze dobbelen. En uiteindelijk denken ze, nou ja, die profeet die vertelt zijn verhaal dat hij gevlucht is. En die Jonas is overboord, die moet maar weg. En zo wordt dat duifje, wordt zo bijna onheilspellend, wordt hij zo in dat water gegooid. En dan wordt hij opgeslokt door een vis. Het mooie is dat die 3 dagen, en dat is een symbolische tijd, hè, alsof er bij in het universum of bij de eeuwige, dat die gaat tellen. Dat ook het jaar 0 is, of 1980 of zo. Er is geen tijd. Een dag is 1000 jaar, en 1000 jaar is een dag. Wij leven een beetje in de kloktijd, maar er is natuurlijk ook dynamische tijd. Als u ergens wacht in een wachtkamer en u moet een lastige uitslag ontvangen van u of van bijvoorbeeld kinderen of kindskinderen, is het 5 minuten in de wachtkamer, dan kan dat voor je gevoel van een uur duren. Die tijd hebben we het over. En in die tijd spreekt eigenlijk ook de schrift. Mooi is dat er staat dat die Jonas staande bad. Hij zat niet, hij stond in die vis. Hij stond en daar brabbelt hij allerlei psalmen door elkaar, wat hij nog een beetje herinnerd heeft. Ik moest vroeger als kind altijd een psalmversje leren op school. Ik zat op zo'n goede hervormde school. En dan iedere maandagmorgen een psalmversje. En dan een keer 3 regels. En dan een klasje hoger 4. En dan 5. En dan in de 6e klas mocht je de 6. Nou, ik weet er heel weinig meer van. Maar in een soort angst, dan zou ik misschien nog wel al die psalmversjes door elkaar gaan brabbelen. Nou, dat deed Jona ook. Hij bidt allerlei vormen van psalmen door elkaar heen. En dan lijkt het, en dat is het mooie aan dit verhaal, dat het onveilig is. Maar eigenlijk is het een heel veilig verhaal. Dat roept ook heel veel warmte en liefde op. Ik weet nog dat ik heb een iets oudere broer, daar had mijn moeder, we woonden op zo'n flatje, en daar had mijn moeder had de lakens gestreken, dat rookt heel lekker. Dan ging ik er als klein jochie in liggen en dan met mijn broertje deden ze dan een soort Jonas, een soort wiegen. Dat gaf een heel veilig gevoel. Zo is dat misschien dat Jonas ook wel, hè? U woont ook aan het water, dat hij misschien wel eens door vrienden of vriendinnen een keer zo Jonas bent, lachen en dan het water ingegooid. Dus het beeld van Jona en zo wiegen in de zee is eigenlijk ook een heel veilig beeld. En dan wordt hij opgevangen, door een grote vis wordt hij opgevangen. En daar gaat het over, dan zit hij in die buik. En die vis is een beeld van een baarmoeder. Het is niet zomaar een vis, dat is echt een beeld dat hij in de buik, daarom is het ook een vrouwelijke tekst, dan zit hij iemand in die buik, aan het hart, misschien wel aan het hart van de eeuwige, zoals een kind in de buik zit bij een moeder, onder het hart geboren, daar is hij veilig. En daar kan hij tot zinnen komen, kan hij inzicht krijgen wie hij nou zelf is, of waar hij heen wil. En dan eigenlijk terug in die buik, tussen aanhalingstekens, in de moederschoot, even weer terug in de moederschoot, bezint hij zich op de gevolgen van zijn keuzes. In een afgezonderde plaats is daar vaak ruimte voor. Er zijn mensen die gaan wel eens een paar dagen op een soort retraite of naar een klooster. Sommigen gaan 1 week of 2 weken of 1 jaar. Er zijn mensen die doen dat heel hun leven. Die hebben dat gewoon nodig om af en toe tot bezinning te komen, tot inzicht. In een wat afgezonderde plek. Het gaat erom dat er ruimte is om jezelf te leren te verstaan. Dat is dan niet zo eenvoudig als mens. Dat heb je niet vanaf kinds af aan of als je geboren wordt. Mensen, kinderen zijn de meest kwetsbare soorten die er zijn. We hebben zo verschrikkelijk veel zorg nodig van zoveel mensen om ons heen om een beetje fatsoenlijk mens te worden. Het is niet zo bij een dier dat die geboren wordt en die moet binnen een paar uur op eigen benen staan en dan kun je alweer verder. En misschien na 6 weken kun je eigen alweer voorplanten. Zo is het niet bij mensen. Dat heeft een hele lange tijd nodig. Er is heel veel zorg nodig voor mensen. Dat maakt ook de mens heel kwetsbaar en ontzettend uniek. En in die kwetsbaarheid ben je ook ontzettend kostbaar in de ogen van de Allerhoogste. En de vraag is, wat doet er nu werkelijk toe in je leven? Leef je voor jezelf? Durf je af en toe ook nog eens naar een ander te kijken. Een ander een beetje bij te staan. Niet in de grote dingen, maar in hele kleine dingen. Misschien een keer gewoon hallo te zeggen. Ik doe dat ook wel eens. Dan zegt iemand hallo en dan fiets ik voorbij. Dan zeg ik hoi en dan heb ik mijn rug alweer toegekeerd. Hè. Dan ben ik alweer voorbij. Dan ben ik alweer weg. Zo snel gaat het dan. Drie dagen symbolisch verblijft dan die Jona in die buik van die vis. De tijd die nodig is om misschien te groeien tot inzicht. Zoals gezegd, voor sommigen duurt dat een uur. De andere een minuut, de ander leest een boek. De ander duurt het jaren en jaren en jaren om een beetje tot inzicht te komen. Maar als we eenmaal nieuw inzicht hebben verworven, dan kan je niet anders dan weer opnieuw op weg gaan. Dan kan je niet anders dan weer naar buiten treden. Misschien weer vaste grond voelen onder je voeten. En wat opvalt is dat die vis als zijnde een baarmoeder met een soort barenswee. Je zou het ook kunnen vertalen dat hij, ja, hij zet hem niet zo heel netjes neer. Hè? Dat het met een zucht of misschien met een soort overgeven is waarom hij hem op de grond zet. Maar hoe dan ook, die Jona, die is met het inzicht, wordt hij weer met het gezicht in de zon gezet. En hij voelt vast de grond onder de voeten. En wat er gebeurde in die buik, tegen het hart van God dan bidt hij met onthechting. Hij bidt niet met claims. U gaat maar even doen wat ik zeg. Of ik wil dit hebben, ik wil dat voor elkaar hebben. En dit loopt niet goed. En dat doet hij helemaal niet. Niet voor wat hoort wat. Als u wat aan mij vraagt, wil ik dat doen. Nee, het is een gebed zonder voorwaarden. Dat is misschien wel het meest bijzondere als je dat leest wat er gebeurd is. Gij, u, zegt hij, trok mijn leven uit de groeven omhoog. Dat is een soort kloppend hart van het gebed. Met andere woorden zegt hij, leven voor uw aangezicht is iets meer dan alleen maar ademhalen. En dat boek van Jona leert eigenlijk ons het hoofdstuk dat Gods liefde alles omvat, zonder onderscheid. En tevens oproept tot openheid en tot verdraagzaamheid. En tot vergeving. Dat is niet exclusief voor een bepaalde groep in een bepaald werelddeel. Maar voor iedere mens. En dan eindigt het boek Jona en alle dieren dan. Het gaat om alles wat ademt en alles wat leeft. Zo kijkt zeg maar de eeuwige naar de mens toe, naar de wereld toe. Want we zouden in de verleiding kunnen komen, en ik ben zelf heel vaak in die verleiding gekomen. Laat die anderen nou maar bekijken, ik zorg eerst eventjes heel erg goed voor jezelf. En dat is natuurlijk ook goed om te doen. Laten ze maar een beetje bekijken in de wereld om ons heen, joh, dat red je allemaal niet. Dat zijn allemaal spelletjes, dat heeft met macht te maken, met geld en met politieke stromen en dat heeft te maken met energiestromen. Daar kun je nooit wat aan doen. Laat ze maar bekijken, los het maar op en dan leef ik wel voor mezelf. Maar daar gaat het in Jona juist niet om. Dat je af en toe ook beseft en inzicht krijgt dat je niet, dat je als mens nooit alleen bent, maar altijd in een grote geheel leeft. Want als je zou denken dat je voor jezelf leeft, dan verberg je voor het aangezicht van de eeuwige. En als jij denkt dat je jezelf verbergt voor het aangezicht van God, verberg je dus alleen maar voor jezelf. En dat is de beslissende inkeer tot leven. Het begin van de weg tot altijd tot een nieuw leven. Voor Jona is dat zo geweest, voor u en zeker ook voor mij. In God, en daar wil ik mee eindigen, is vele malen barmhartiger als wij ons als mensen ooit kunnen voorstellen. Ooit voor mogelijk kunnen houden. Er is een heel groot gedicht over geschreven. Daar wil ik een gedeelte van u voorlezen. Dat heet The Hound of Heaven, de hemelse klopjacht. Ik vluchtte weg van God. Ik daalde af in nachten, in dagen. En ik vluchtte weg van hem. Daalde af door de poorten van de jaren. Ik vluchtte van hem weg. Daalde af in een labyrinth van wegen. Daalde af in een labyrinth van eigen gedachten. En in een waas van tranen verborg ik mij voor hem. En hellingen van hoop snelde ik op. En schoot overhaast de duisternis van diepe angst neer. Voor die krachtige voeten die mij maar bleven en bleven achtervolgen. Met een onverstoorbare tred. Vastberaden. Snelheid. En majestueuze directheid. Bleven ze klinken en klinken. God achtervolgt je met zijn liefde. God zit je met zijn genade op de hielen. Je hoort en bent altijd van mij. En niemand zal jou uit mijn hand roven. Ik laat je nooit ontkomen, waar je ook heen gaat. En vlucht je er wel van weg, dan bestaat de kans dat ik je laat opvissen door een vis. Tot zover deze overdenking. Amen. Laat een moment van een stille contemplatie hebben, dat we even wat overpeinzen en erover nadenken. En daarna zingen wij een lied. En dat is lied 538 in zijn geheel.
Ze niet verlaten. We zijn een beetje verwend of gewend dat de collecte nadrukkelijk wordt toegelicht door de diaken. Ik doe het iets minder nadrukkelijk, maar het is voor de regenboog in Amsterdam. En ik denk dat dat nauwelijks toelichting behoeft, want daar collecteren we al jaren voor. En de tweede collecte is nog steeds voor de livestreaming.
Laten we samen bidden. De acclamatie doen jullie nog. Laten we bidden. Heer, dank u dat u boven zien en horen uit genoemd wordt vredevorst, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, Immanuel, God met ons. Heer, laat onze ogen uw heerlijkheid zien. Een aarde waar vrede ontkiemt. Bloei van gerechtigheid. Bevrijding van alle volkeren. En laat onze kinderen zien waar onze voorouders op hoopten. Heer, u kent ons allen bij de naam. Ouders en ouderen die gedaan hebben wat zij dachten te moeten doen. Die faalden en slaagden. Zoals ook wij bij tijd en wijle slagen en falen. Maar Heer, u kent ons bij de naam. De kinderen op wie wij hoopten en de kinderen die blijven hopen op ons. Zo bidden wij tot u onze God.
Heer, onze God, wij bidden u voor ons.
Wij bidden u zegen onze nachten en onze dagen. Zegen ons hart, ons verstand, onze handen en voeten. Zegen ons als mens voor elkaar. Verzorgende ouders, vaders en moeders, kinderen en kindskinderen, mensen alleen, mensen zonder kinderen en de kinderen zonder ouders, de doden en de levenden. Zo bidden wij tot u onze God. We bidden ook voor hen die verdriet en zorgen in ons midden hebben. Maar ook voor hen die blijdschap en geluk ervaren. Heer, laat hen weten dat u met hen verbonden bent. En hoor ons aan als wij de namen noemen van hen die wij meedragen in ons hart. Zo bidden wij tot u onze God. Laten we samen het gebed bidden dat Jezus ons leerde en ons ten diepste verbond met God de Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk ook in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Mag ik u vragen te gaan staan, indien het mogelijk is, dan zingen we het slotlied 416.
Amen.
Heer, laat ons heen gaan deze week met uw woorden in ons hart. En onze handen vaardig tot uw werk spreken wij uit jegens u en onze naasten. Dat wij u zullen dienen en niemand anders. Dat wij uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus van Nazareth, dienstknecht van de minste der mensen. Dat wij uw naam zullen heiligen en de toekomende dag zullen vieren. Dat wij onze ouders en ouderen zullen eerbiedigen. Dat wij het leven hoog zullen houden en elkaar trouw durven zijn. Dat wij ons niets van elkaar zullen toe-eigenen en elkaar met de waarheid zullen ontmoeten. Maar bovenal dat wij elkaar als mens het goede van het leven gunnen. Zo hebben wij gehoord, zo zullen wij doen. Heer onze God, gezegend zijt gij. Mogen de weg ten alle tijden voor u opreizen om u tegemoet te komen. Mogen de zon uw gezicht behagelijk verwarmen. En mogen de wind ten alle tijden in uw rug zijn. En mogen zachte, milde regens uw velden, maar ook de velden van uw ziel bedauwen. En totdat wij elkaar weer mogen ontmoeten, mogen de eeuwige u vasthouden in de palm van zijn hand. Wees zo gezegend. Amen.